Jullie horen bij Forum Humane Stad. Dat is nog een vrij jong initiatief. Ik heb er al eens eerder een interview over gedaan. Misschien nog even toelichten wat dat is en waarom dat is.
Forum Humane Stad is ongeveer nu een jaar van start. Het is ontstaan vanuit de beweging actiegroep Geen Acht Hoog. Eigenlijk omdat we eigenlijk binnen Geen Acht Hoog verschillende vragen kregen van andere actiegroepen om te vragen hoe dat wij het deden. En zo zijn we eigenlijk beginnen alle actiegroepen in kaart te brengen in Antwerpen. Wij verscholden ervan dat er toch wel een heel aantal aanwezig zijn in Antwerpen. En dan hebben we die eens op een avond bij elkaar uitgenodigd.
Ja.
En wel eerst al een plan of een concept ontwikkeld voor Humane Stad, om eigenlijk wat meer inzicht te krijgen in stadsontwikkeling. Dus wat dat eigenlijk goede stadsontwikkeling zou kunnen betekenen, om al die actiegroepen ook te informeren en onszelf ook wat meer te informeren over hoe het allemaal ook werkt. Hè. Want het is ook allemaal complex. Hè. Wij zijn als actiegroep ook maar... Hè, wij ontstaan eigenlijk... Iedere actiegroep ontstaat om iets tegen te zijn. Maar het is ook wel verstandig om goede know-how te hebben, hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zit. Hè.
Ja, en die know-how doorgeven, daar zijn al eerder voilà. Zo bij Straten-Generaal gebeurde dat al in... Dat gaat zo in golven, hè?
Ja.
Dat mensen dan bij elkaar inderdaad te raden gaan en dat dan zo precies toch weer uit elkaar dobbert.
Maar ja, het is moeilijk natuurlijk. Alle mensen zijn het allemaal vrijwilligers of doen het ook naast hun werk of hun andere bezigheden.
Ja.
Dus dat is het grote probleem van actiegroepen, de moeheid. Hè. Maar daarom is het een beetje dat collectief elkaar ook wel wat meer benaderen. Want we doen eigenlijk allemaal hetzelfde. En we zitten allemaal in verschillende wijken zijn we hetzelfde aan het doen. En dat is een beetje zinloos, hè. Als we elkaar kunnen helpen, dan zal het wel makkelijker gaan. Hè.
Ja.
Maar het is vooral ook wel wat inzicht. En daarom hebben we eigenlijk die eerste vier talks georganiseerd.
Lezingen
georganiseerd over stadsontwikkeling. En we hebben dat eigenlijk gekoppeld aan vier hoofdstukken. Hè. We hebben dat onderverdeeld in participerende stad. Wat betekent het als burger moet participeren in een ontwikkeling van iets zoals een stad. Hoe dat gaat, wat dat de voor- en nadelen zijn en hoe ver dat je erin kunt gaan. Dat was een eerste. Sociale stad is een tweede. Dat gaat natuurlijk, we hebben er altijd wel wat thema's uitgehaald. En hier sociale stad is wonen natuurlijk. Een beetje recht op wonen of de problematiek van wonen, hoe dat wonen in elkaar zit. We hebben hier heel veel, de prijzen stijgen, de wijken veranderen heel snel. We wonen zelf in Oud-Berchem en daar is wel de evolutie, dat is de duurste wijk van heel Antwerpen momenteel.
Ah, ja?
De huizen zijn, heel, heel, heel duur. Dat is natuurlijk wel fijn voor de mensen die daar wonen en die 10 jaar geleden iets hebben gekocht, maar het is wel, Oud-Berchem is een oude, oude volkswijk ook, met arme bevolking. Dus,
onder andere, dat is een heel gemengde buurt.
Een heel gemengde buurt.
Ik heb daar gewoond en ik vond dat daar heel gezellig wonen.
Ja, en die diversiteit die is superbelangrijk ook in een sociaal weefsel van een stad. En mensen, en ik kom daarvoor van Zurenburg, ik heb Zurenburg ook zien veranderen. Dat is ook een 100% rijke middenklasse wijk geworden. En Oud-Berchem gaat er ook naartoe. Hè.
Ja, en Zurenburg was al, ik weet dat ze dat in de jaren 70 de macramé-zone noemden.
Ja.
We zijn zo, wat dat hippie-achtige types.
Ja, zeker. In de jaren 70, 80. Maar in de jaren 90, ik ben daar in de jaren 90 beginnen wonen. En toen waren er nog veel buitenlanders, veel Joden. Maar nu is dat eigenlijk veel arme mensen ook nog. Er was ook, dat Rapas was echt nog een dorpsplein eigenlijk, met een bakker, een beenhouwer, een krantenwinkel en ook een cafeetje, ook wel zeezicht, dat was er toen al.
Ja, ja, ja.
Maar voor de rest, en nu is het echt, je ziet dat...
Het is een horecaplein.
Ja, horecaplein. Ja. En dat is ook iets, de winkels en zo, lokale buurtwinkels, is superbelangrijk, ook voor een weefsel, zeker ook voor arme mensen. Hè.
Maar er is een bakker nog, hè?
Er is nog één bakker,
Ja.
Dat klopt. Maar okay, er was veel meer over. Vroeger kon je eigenlijk alles halen. In Oud-Berchem is dat trouwens ook. Hè. Je kan eigenlijk, dat zouden stadswijken moeten hebben eigenlijk, dat je eigenlijk je levensbehoeften met de fiets of te voet zou kunnen...
maar dat is toch wel, hè? In de Drie Koningenstraat,
dat is nog,
in de Statiestraat.
Ja, dat is nog. Ja. Maar dat, dat verandert ook, hoor. Ja. Dus,
dus we hadden participerende stad en dan gezellige stad, of een sociale stad.
Ja, duurzame stad natuurlijk, hè, dat is heel bekend, bij veel mensen al heel bekend. Dat is, is natuurlijk ook superbelangrijk en ook dat belangt heel veel mensen direct aan, hè, want dat belangt iedereen aan, rijk, arm, jong, oud. Dus dat is iets dat wel. Dat is een actueel gegeven, hè, waar ook veel mensen al mee bezig zijn en overheid inmiddels ook, een beetje te laat, maar toch, ze zijn er wel een beetje mee bezig. Nog niet helemaal, zeker niet als we hier dat bouwplan zien van Antwerpen. Ja. Maar daar hebben we het ook over gehad, over mobiele stad, hè, dus ook over het verkeer eigenlijk, dat was het onderwerp. En het laatste moeten we nog maken en dat is de diverse stad. Hè.
Ah ja. Okay.
Dus dat is uit...
En die lezingen worden goed bijgewoond, ook vanuit de buurt dan?
Ja, maar ook buiten de buurt. Hè. Maar het is niet alleen voor Berchem, want we zitten nu... De studio heeft ons dan ook wel na de eerste talk, die was in Oud-Berchem, in zaal De Nieuwe Vrede. Maar daarna heeft de studio ons uitgenodigd om eigenlijk...
Om
het daar te doen.
Dat is centraal, hè?
Daar zijn ze zeer dankbaar voor, omdat het centraal is, ja.
En krijgen jullie daar dan een divers publiek? Zijn er zoveel Turkse en Marokkaanse gezinnen die daar...
Nee, dat is het probleem, nee. Het is heel moeilijk te bereiken, ja. Dat gaan we nu met diverse stad wel proberen.
Ja, want de studio is nu niet echt...
Nee, dat is het enige nadeel. Ja. Maar het is, we zijn ook wel zelfbedruipend. Ze geven de hele infrastructuur, de techniek, het is allemaal aanwezig. Dus voor ons is het wel...
heel comfortabel.
We moeten betalen, wordt het allemaal nog moeilijker, hè. Het is heel comfortabel. En ze hebben natuurlijk ook wel een goed communicatienetwerk, hè, wat ons ook wel helpt. Maar het maakt ons het maakt ons wel uit wie dat er komt, maar we willen natuurlijk wel een zo groot mogelijk publiek bereiken. En ook vooral jongeren, hè, want dat is ook wel belangrijk, dat jongeren daar ook mee aan de slag gaan.
Ja, en ik neem aan in de eerste plaats ook de andere actiegroepen, burgerinitiatieven uit de stad, die bezig zijn rond stadsontwikkelingen. Ik bedoel...
Dat is een beetje wat de comité's en de bewonersgroepen wat bindt. Het is, noem het gewoon in zijn algemeen, leefbaarheid. En ik denk dat leefbaarheid met z'n alles te maken heeft. Sociale leefbaarheid, duurzame leefbaarheid, gezonde leefbaarheid, veilige leefbaarheid. Die vier thema's die sturen aan op een humane stad, op mensenschaal. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ook een bouwcode daartegen wordt uitgelicht, dat wordt afgewogen, van in hoeverre stuurt dat aan naar een leefbare sociale gemeenschap waar iedereen welkom is en iedereen zich kan thuis voelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Dus de vorige bouwcode, daar hadden jullie misschien ook al wel opmerkingen bij? Werkte dat goed? Blijkbaar niet, want anders zouden er geen protest...
Ik denk dat de vorige bouwcode is een wat verouderde bouwcode... die werd wel regelmatig eens geüpdate, maar het is heel raar dat er door het Vlaams gewest bijvoorbeeld studies zijn gebeurd, het stedelijk witboek, waarover de nieuwe rastersteden wordt gesproken voor de volgende decennia, dat helemaal niet geïmplementeerd wordt in die bouwcode. Men lijkt een beetje wars van het moderniseren van een bouwcode. Het gaat alleen verder en verder met kleine updates. Tot nu plots die bouwcode wel heel grondig herschreven is geweest, maar daar mechanismen achter zitten die niet gestuurd zijn richting leefbare, humane stad, maar echt gestuurd zijn richting, hier moet snel geïnvesteerd worden. Dit is een economisch ontwikkelde bouwcode. En dat is een beetje de reden van ons protest. We gooien de bouwcode vroeger niet op de vuilbak. We willen dat ook als basis blijven gebruiken, maar die moet gewoon flink gemoderniseerd worden en afgetoetst worden aan een moderne stad, waar dat iedereen welkom is en iedereen zijn kost kan verdienen en iedereen veilig over straat kan bewegen. En Dus die humane stad kunnen wij gewoon helemaal niet terugvinden in dat volledige herschrijven van die nieuwe bouwcode.
Nee, wat is er dan eigenlijk veranderd? Ah ja, even voor alle duidelijkheid. Wie denkt van, wie in de loop van dit gesprek denkt van, oh, ik ga nog protest aantekenen. Dat is dus net te laat, want dat komt tot gisteren. Dag Joris. Tot gisteren was er liever een openbaar onderzoek en konden mensen
bezwaar
aantekenen. Weten jullie of dat daar veel mensen gebruik van hebben gemaakt?
Dat gaan we eigenlijk misschien nooit meer weten, omdat het is heel moeilijk te weten te komen wie bezwaarschrift heeft binnengebracht, hoeveel er zijn binnengebracht en zeker niet wat de inhoud daarvan is. Het verwerken van die bouwschriften gebeurt in de geschiedenis, die kost op een paar dagen tijd en die worden gewoon gestapeld als dit gaat hierover, dit gaat daarover, dit gaat daarover. Dan worden de stapels bekeken en gezegd dit is niet gehandtekend, dit twijfelen we aan, dit hebben we al eens gelezen, er eindigen er 4 of 5 en die worden dan een antwoord gestuurd met eigenlijk weinig opvolging daarin.
Ah ja.
Nu, ik denk niet dat het... Het is heel belangrijk dat mensen op die momenten bezwaren binnenbrengen. En ik hoop dat er heel veel gebeurd is. Maar als je me de vraag stelt, weten jullie daarvan of dat gebeurd is of niet, dan blijf ik het antwoord verschuldigd. Maar we vinden wel dat die inspraakprocedure die niet gebeurd is, dat... waar je bezwaren en opmerkingen kon geven over het ontwerp, want het is nog in een ontwerpfase. Mm-hmm. We vinden het heel belangrijk dat ook vanaf nu nog, tussen het binnenbrengen van de bezwaren en de opmerkingen, dat heel die bouwcode blijft in vraag worden gesteld. Uiteindelijk is er nog een gemeenteraad die moet gaan beslissen en daarna ook een college die daarover moet gaan beslissen. En dat gaat toch wel een aantal weken in beslag nemen en in die periode is het ook heel belangrijk dat we blijven met de hamer op de nagel kloppen, dat dit gewoon in zijn totaliteit dat huiswerk opnieuw moet worden gedaan en niet de punten en commas van artikel zoveel en onderverdeling ditjes en datjes, moeten we daar zoveel meter bij en zoveel. Ik denk dat dat niet het idee is. Het idee is gewoon, die bouwcode moet gewoon totaal volledig herzien worden.
Wat dat mij vooral opviel, was flu. Er wordt zo maximaal en wenselijk. En ja, maar er zijn zo nergens heel duidelijke criteria van dit mag wel en dit mag niet. Zo.
Ja. Het gaat, en dat is bijna zeker, dat horen wij uit verschillende juridische hoeken, het gaat keer op keer bij elke vergunning een juridisch moeras worden. Dus iedereen die een vergunning gaat vragen, die gaat dat anders interpreteren dan de vergunninggevende overheid heeft bedoeld, juist door met heel weinig normen en heel weinig maten en gewichten die wetteksten uit te schrijven. Het zijn tenslotte wetteksten, het zijn nooit geen adviezen van wij als overheid adviseren dat u daar toch geen verdiep op zet. Nee, er staat dus echt wel een geschreven wet, maar als die wet zegt, u mag hier niet hoger bouwen dan een huis in de buurt, ja, dan weet je niet waar je aan moet houden. Dat is een heel onduidelijke omschrijving. Als men nou de harmonieregel overboord gooit, waar vroeger duidelijk gesteld werd, u mag niet hoger bouwen dan 3 meter hoger of lager dan de dakgoot van uw buurhuis, dan staat er nu van, u mag... Ja, wat mag? Wat mag dan wel? Mag je dan in een straat van waar de huizen 2 hoog zijn, plots 8 hoog bouwen? Dus die dingen zijn allemaal heel interpreteerbaar. Dus blijkbaar, als iemand dat doet, zou die vergunning kunnen krijgen. Juridisch ook heel, heel, heel gevaarlijk, want als 1 iemand het mag in Antwerpen, mag iedereen het in Antwerpen.
Ja, wie heeft dat ontwerp eigenlijk geschreven? Is dat duidelijk?
Dat is een grote vraag. Is dat de administratie, is dat het kabinet? Dat is een grote vraag.
Ik denk...
Natuurlijk, het moet naar een college. Het is een college die erover gaat beslissen. Maar ik vind wel dat gesigneerd mag worden. Ik vind wel dat ze dat mogen zeggen. Of dat dat nu vanuit een administratie komt, vanuit de politiek. Volgens mij is de administratie er ooit wel eens mee begonnen. En heeft het kabinet dat heel snel, de kabinetten dat snel overgenomen. En op eigen houtje geschreven. Want het is wat Dirk ook net zei, dat het juridisch ook wel een moeras zal worden. Hè. Juristen zeggen ook dat het... ze gaan nog meer tegen... ze klagen dat burgerbewegingen natuurlijk altijd tegenhangers zijn. Maar die gaan vrij spel krijgen, hè, natuurlijk ook. Hè, omdat de regelgeving heel, 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 heel vaag is. Hè. Het is niet zwart op wit, hè, van het mag of het mag niet. Hè. Het is allemaal redelijk... kun je eigenlijk redelijk slalomend erdoor gaan. Hè. En dat natuurlijk, en ze geven dat ook toe, denk ik. Hè. Ze zeggen dat ook openlijk. Ze willen zoveel mogelijk ruimte geven aan investeerders en aan bouwontwikkelaars om, hè, om te investeren in de stad. Hè.
Ja, maar investeren, wat ja, is maar, dan investeren?
Voilà, maar ik vraag me af, investeren en voor wie en voor wat? Natuurlijk, dat zijn economische bedrijven, uiteraard investeren die in een bouwproject, hè? Maar dat is eigenlijk voor eigen belang, of toch zo, zeker voor de aandeelhouders en voor, voor het bedrijf zelf. Ik denk niet, ik denk niet dat die gaan nadenken over waar moet de stad mee, hè, naartoe. En daarom vinden wij als Forum aan de Stad dat eigenlijk die bouwcode toch wel veel meer gestoeld mag zijn op een visie of op veel meer beleid op lange termijn. En dat lees je ook helemaal niet in die bouwcode.
Meer vanuit het idee van wat voor sfeer willen wij creëren in onze stad? Hoe moet het daar zijn voor de bewoners?
Ja, hoe willen we binnen dit een groot gebouw maak je toch niet voor 5 jaar. Hè? Dat is voor de grote toekomst. En dat heeft toch impact op wijken en op het weefsel. En eigenlijk alles hangt samen. Dus ik denk dat die visie, die stadsvisie, stadsontwikkeling, ik vind dat er veel te weinig over wordt nagedacht en ook veel te weinig over wordt gecommuniceerd. Natuurlijk, politici zijn bezig op korte termijn en die wenen daar geen belang bij. Hè, of die gaan daar de vruchten nooit van plukken. Hè, maar hoe dan ook, ja, ik denk dat politici toch wel voor de burger en ook voor de toekomstige burgers er moeten zijn. Dat wil zeggen voor onze kinderen en onze kleinkinderen straks. Hè. Want het grote probleem is, ja, onze kinderen die kunnen niet meer in eigen wijken gaan wonen. Hè. Bijvoorbeeld, het is niet alleen arme mensen, maar ook gewoon starters. Hè. Dat is een groot probleem. Dus ik denk dat je eigenlijk ook in sociaal beleid, sociaal woningbeleid, ook betaalbare woningen, en ook, kijk, betaalbare huurwoningen. Hè. Eigenlijk, als je kijkt hier naar het Nieuw-Zuid, hè, prachtig project, iedereen spreekt er lof van. Dat zijn allemaal dure koopwoningen, hè. En voor een bepaald select publiek met geld. Een starter of iemand zonder kapitaal kan daar nooit in investeren.
Zijn daar geen huurwoningen opnieuw?
Toch niet zo vaak. Nee, niet zoveel.
Huurwoningen.
Natuurlijk, wel huurwoningen, maar vanuit eigenaars, privaat, private eigenaars.
Dus, en als je als eigenaar daar investeert, iedereen heeft recht om te investeren en dat te laten renderen zijn investering. Maar als je dat ten koste van een stedelijk weefsel toelaat, dat je je geld investeert in nieuwbouwprojecten die eigenlijk gewoon carte blanche krijgen van de wetgeving rond die nieuwbouw van grotere projecten. Ja, dan zullen er genoeg mensen en financiële groepen zijn die zeggen, kassa kassa daar, we gaan daar gewoon bouwen en verhuren. Maar die huren, die gaan onder de 1000 euro, over de kleinste ruimtes ga je niet
Want
vinden.
Er is toch altijd een regel geweest dat er een bepaald percentage sociale woningen moest zijn. Is dat afgeschaft dan? Of?
Ik denk dat er Vanuit het de laatste, dan kan ik ver terug gaan, decennia in het stedelijk beleid altijd gewerkt is met behoefteplannen. En onder andere de sociale woonbouw is een van die behoefteplannen van hoeveel sociale woonbouw moeten wij voorzien. Nu, de nieuwe bouwcode heeft volgens mij een heel aantal van die behoefteplannen gewoon niet meegenomen in hun ontwerp. En ik denk dat sociale woonbouw daar ook een van is. Veiligheid van kinderen op straat, aanwezigheid van onderwijs in de buurt, van kleuter- of lager onderwijs in de buurt, aanwezigheid van kleine retailhandel, dat zijn allemaal van die behoefteplannen die onderzocht zijn tot en met, waar heel de dossiers en onderzoeken, waar heel wat academici hun hersens hebben overgebroken, die bestaan, maar deze bouwcode heeft rekening gehouden met heel beperkte behoefteplannen. Mm-hmm. En dat is, hoe kunnen we kapitaalkrachtige mensen naar Antwerpen trekken?
Ja, dat is dramatisch, hè?
Over de sociale woningen, ik denk dat het van dat project Nieuw-Zuid is niet van De Wever, is van, of dat heet van Janssens. Hè. Ja. Toen was er, dacht ik, 25% sociale woningen voorzien, en ik denk dat dat iets verminderd is. Ja. Er zitten er wel, hè?
Ja. Maar ook bijvoorbeeld op het eilandje heeft men dat voorzien. Maar als je dan gaat bekijken wat er nu op dit moment van geworden is, dan is het heel zelden of niets dat er iets van terechtgekomen is. Er is ook ooit beloofd geweest in de 6 torenblokken dat daar ook een percent betaalbaar per vierkante meter een betaalbare oppervlakte moest verhuurd of te koop worden gesteld. Nu, dat is allemaal gewoon niet waar. Die dingen zijn gewoon allemaal peperduur verkocht geweest.
Ik las in jullie nota ook iets over een 330-300-regel. Dat vond ik wel een mooie.
Ja, dat is de regel waar je binnen een aantal meter groen moet zijn, een boom moet zien en een bereikbaar groene zone moet hebben in de buurt.
Ah ja, wacht, ik herinner het me. Je moet, van als je uit het raam kijkt, minstens 3 hoge bomen zien.
Ja, ja.
Je moet, wacht hoor, die 30, dat weet ik niet meer. Maar binnen de 300 meter moet je bij een park of zoiets kunnen komen. Ja, ja,
ja. Ja, dat is natuurlijk...
Waar komt dat vandaan, zo'n regel? Dat komt dan uit zo'n soort van...
Dat zijn studies die ooit gemaakt zijn, of vanuit vergelijkingen met andere steden, of
En wat vinden jullie algemeen... Wat zijn jullie specifieke kritiekpunten? Dus het is niet participatief genoeg, het is...
Op alle vier de niveaus heeft men gefaald, denk ik. Het is niet participatief opgebouwd, heel de code, de bouwcode. Ze voorziet ook in de wetgeving, want het blijft voor mij een wetgeving, ze voorziet ook geen participatie in die wetgeving.
En hoezo, er zijn nu twee dingen, hè? Dus participatie in het tot stand komen van die bouwcode, maar je hebt dan ook participatie op het moment dat er ergens een groot project wordt uitgerold.
Stel dat er zowel bij geen acht hoog een gebouw wordt gezet en de omgeving vindt van oei, dit kan niet, er is geen mogelijkheid om op een of andere wijze te gaan participeren.
Dus er is geen inspraak voorzien?
Nee. Je hebt de geëikte wegen, de officiële wegen, de kanalen van een openbaar onderzoek. Ja, je schrijft daar je bezwaar en dan wordt dat opzij gelegd en er wordt gebouwd.
Dus dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als nu?
Ja.
Ja, dus er zou wat jullie betreft eigenlijk iedere keer een vaste procedure moeten komen met de duidelijkere...
Ik denk dat Antwerpen heel hard leers is op dat vlak, omdat als je draagkracht kunt creëren voor een project... dan lukt het wel, zonder oppositie van de omgeving. En ik haal daar bijvoorbeeld het Kievitplein. Daar is heel sterk oppositie gevoerd door de ploeg, de groepen rond de ploeg. Mm-hmm. En door onder andere nog Straten-Generaal. En wat is daar dan uiteindelijk nog uit de bus gekomen? Dat is een overleg tussen bevolking, omgeving en de aannemer. Die hebben gezegd, oké, we gaan de blokken dan toch de onderste twee plinten openmaken. En er is dan toch wel wat overleg geweest. Het klooster en de kerk is uiteindelijk ook uit de handen van een projectontwikkelaar gehaald. En is via de provincie overgegaan naar de stad, denk ik, op dit moment. En wordt dan toch voor een groot deel cultureel ingevuld met mogelijkheden voor de buurt. Dus als je een draagvlak creëert, dan kan er veel meer. Maar men blijft hardleers. Van dat draagvlak blijft men schrik van hebben. En overleg is dan uit de boze. En ja, dan gaat men zijn ding doen met de nodige juridische oppositie vanuit de wijk of vanuit de buurt.
Mm-hmm. Ja, dat klopt, ja. Ik geloof wel dat er nu in het project van de slachthuis, daar is er wel participatie vanuit met de projectontwikkelaar en de buurbewegingen. Dus die hebben wel een... dus het kan wel, hè. Dus die hebben wel een...
Ja, maar dat is ook het buurtcomité Den Dam.
Dat klopt, ja.
En die zeiden in het begin ook van, wij zijn zeker geen protestbeweging, want wij hebben een heel goede communicatie met de stad, maar die zijn op den duur toch ook wel geschrokken van de mate waarin dat er geen rekening werd gehouden met de...
Klopt. Maar die hebben wel één klein succesje gehaald. Die hebben wel eigenlijk... die hebben wel aan tafel kunnen zitten... voor de plannen met de ontwikkelaar. En hebben ook wel, ik weet niet precies wat er uit de bus gekomen, maar ze hebben wel een deel betaalbare woningen ook in het project gekregen. Want dat is een beetje het probleem, denk ik, hè, dat ze zeggen van oké, 20% sociale, hè, er moet sociale woningen worden gecreëerd, maar het is niet die sociale woningen alleen, hè. Het zijn betaalbare woningen, hè. En ze zouden eigenlijk een concept moeten creëren waar ze eigenlijk betaalbare huurwoningen installeren, hè, die eigenlijk niet op die koopmarkt kan geraken, hè, waardoor dat eigenlijk kleine en met heel veel gemeenschappelijke ruimte, waar dat je heel betaalbare kleine woningen kunt creëren, waar dat mensen eigenlijk kunnen starten als juist afgestudeerde, mensen met toekomst, met weinig geld, en kunnen dan wel mee in een gewoon sociaal weefsel, in alle wijken kunnen ze dan mee participeren in het stadsleven.
Hè. Maar zijn sociale woningen dan niet sowieso goedkoop?
Ja. Ja, sowieso. Okay. Hè. Ja, sociale, ja, maar ik denk dat... Ja, ik denk dat, en die goedkope woningen, hè, die zouden we niet... Van mijn part mogen die voor alle, voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen die geld hebben, waarom niet? Maar als je eigenlijk zoiets kunt creëren, dan creëer je wel een soort van netwerk van woningen die eigenlijk op huurbasis blijven bestaan en niet als investeringsgoed worden op de markt gegooid. Mm-hmm. En dan krijg je wel, en dan kun je wel in wijken die mensen met minder geld blijven houden. Wat superbelangrijk is voor het sociaal weefsel in de stad, mm-hmm. lijkt mij.
Ja, wat jullie ook zeggen is, er zijn nu al een heel wat initiatieven van burgers die tegen bouwplannen ingaan en dat gaat dan nog meer worden als deze.
Ja, ja vanuit deze bouwcode... gaat heel veel geprocedeerd worden, zowel op persoonlijk niveau dan vanuit verenigingsniveau of wijkniveau.
Ja. En milieu, er zijn een aantal dingen die ik heb besproken al met Ilse van Dienderen een paar maanden geleden. Er zijn een aantal dingen waar ik wel van geschrokken ben, zo. De bemaling bijvoorbeeld bij een werf, hè. Tot nu toe moet bij de bemaling moet het water bij voorkeur terug in de ondergrondse waterstroom worden gebracht en alleen in uitzonderlijke gevallen mag het de riool in. Maar die regel wordt geschrapt, dus het water gaat gewoon allemaal de riool in.
Ja, qua waterbeheersing vinden wij in de bouwcode veel gebreken. Er is ook heel grote onduidelijkheid. We gebruiken daar woorden zonder specifieke normen. De grond moet waterdoorlatend zijn. Ja, wat is de grond waterdoorlatend? Er is niet van dat elke wetenschapper, elke geschoolde persoon die rond waterdoorlaatbaarheid van de grond gestudeerd heeft en over onderzocht heeft, die kan daar normen op zetten. Die kan zeggen dat moet voldoen aan die of die normenniveau, incijpeling. Dus nergens iets gespecificeerd. Het is allemaal ter interpretatie gewoon leesbaar. En we zitten in een land met overstromingen. Het is in de steden dat het regent en dat het gewoon via daken en verharde ondergronden en parkings en allerhande verharde ondergronden gewoon de riolen inloopt. En een eind verder in Merksem komt het daar dan boven gelopen. En ja, men blijft gewoon hardleers als het gaat over het ontharden. Bijvoorbeeld, er is ook helemaal geen wetgeving in de bouwcode voorzien, geen verplichting. Rond het aanleggen van een dakterras, niet een dakterras om op te genieten, maar gewoon een groen dak waar water kan opgevangen worden. Er is weinig of geen regelgeving die duidelijk is rond de opvang van regenwater op eigen grond of niet. Er is zo weinig duidelijk gesteld dat het qua milieu, het zijn niet de details vind ik die daarin tellen, maar het is gewoon ook de mentaliteit of de algemeenheden die in die bouwcode zitten, dat men te weinig specifieert, te weinig onderzoekt. En milieu is voor mij veel meer dan gewoon het water tijdens een bouwwerf. Als men nu garages toelaat in een bebouwde blok waar een hoogbouw komt en men gaat daar 50, 60 auto's naartoe brengen, ja, men gaat de straat om zich eens niet belasten, maar uiteindelijk 50, 60 auto's die 2-3 keren per dag op en af rijden in een kleine wijk, het is niet niks. En dan zie je dat...
Dat is een zwaar bezwaar bij de diamantwijken.
Een aanval op het milieu van de bewoners die daar zitten. En dan krijg je natuurlijk een hele groep mensen die rond klimaat, die rond recht op lucht, die rond gezondheid, die rond veiligheid van kinderen in die straten. Dus het is een heel raar denken dat men met dat poetprincipe zo parkeren op eigen terrein en met Conkennis die weigert van ook maar één auto minder op de straat te laten staan, wel toelaat dat er projecten worden gebouwd waar auto's in naartoe rijden en terug buiten rijden. Dus die straat wordt gewoon veel meer belast dan ervoor. Er wordt allemaal niks over geschreven in die bouwcode.
Nu, er zijn geen verplichte groendaken, maar er was blijkbaar toch iets toegevoegd over witte daken.
Ja, om de temperatuur te doen zakken. Ja. Dat zou dan een idee zijn.
Witte dak. Dus als er geen groen dak mogelijk is, dan moet het dak wit worden.
Ja, maar men beseft niet dat één boom in een wijk of in een straat ontzettend veel temperatuur kan doen zakken. in plaats van die boom weg te nemen, wat dus wel toegelaten is voor sommige grote projecten binnen de zoveel meter, moeten zij geen toelating meer vragen om heel oude bomen gewoon weg te nemen.
Ah.
Ja, dat staat er dus letterlijk in. En dan denk ik van, ja, aan de andere kant gaan ze dan een witak op een gebouw zetten. En dan, ja, dat is wat we bedoelen met, als je dat helemaal goed leest, en het is zo te interpreteren vrij, wel, we interpreteren deze soort wetgeving als een vrijgeleide om met weinig investeringen uw ding te kunnen doen. Ik noem dat eigenlijk een investering die vanuit nu een kabinet stadsontwikkeling gebeurt, maar waar op termijn binnen dit en 10, 20 jaar kabinetten sociale zaken en armoedebestrijding en sociale woonbouw ontzettend veel gevolgen van gaan hebben. Heel de maatschappij gaat daar een tol voor moeten dragen. Dit gaat een gentrificatie in gang brengen om u tegen te zeggen, mm-hmm, dit soort bouwcode.
Of dat nog aanmoedigen, ja. Ik zag ook iets over erfgoed, dat de... Ja... Ja, dat is misschien jullie ding niet. Maar
jawel, toch wel, zeker. Maar daar hebben we het eigenlijk niet zoveel over gehad, omdat we eigenlijk wel die vier thema's, ja, binnen Forum aan de Stad hebben aangehaald. Hè.
Mm-hmm.
Dus erfgoed, ja, dat willen ze ook een beetje komaf maken. Hè,
ja, voilà, de kathedraal wordt, ja, een shoppingcenter. Ja,
je kunt daarnaast een hoogbouw zetten, bij wijze van spreken. Hè.
Ah, ja, ja.
Of, ja, dus het moet niet meer in relatie staan of zo weinig mogelijk. Ja,
ja, we hebben Diependalen, veel over sociale woning, maar dat heeft ook over patrimonium is niet verantwoordelijk, op Vlaams niveau dan. Mm-hmm. En we zien die toch veel berichtjes rondsturen. Maar u zegt dus van, ja, het patrimonium is eigenlijk voor een stuk bedreigd potentieel. Dus wat, waarom? En wat, nee, is het kan je net allemaal, hè?
Ik vind een beetje de... Het idee van bestaand patrimonium te herfunctioneren, de handelsbeurs, dat een hotel is kunnen worden. En de win-win die er dan is voor de mensen die er ook deels van gebruik kunnen maken. Het pakhuis op de Godefriduskaai, waar een straat van gemaakt is, waar je als mensen door kunt en onderaan deels is geprivatiseerd of toch verhuurd met erfpacht. Ik vind dat eigenlijk wel elke keer opnieuw te overdenken en te overleggen en af te wegen initiatieven. Maar wat we daar tegen zetten, dan is het heel raar dat als je een co-housing project wilt in een groot gebouw, of het nu wel dan niet historisch is of patrimonium is, daar gaan we dan plots in één keer één groot kruis over zetten. Want dat is bijna met de nieuwe bouwcode niet meer realiseerbaar. Dus aan de ene kant is men vlot om functies te gaan herinvullen, aan de andere kant gaat men gewoon mensen verhinderen om op een leefbare manier samen te gaan wonen.
Ja, dat is bizar, want er stond toch ergens in dat dat er meer een nadruk zou komen op co-housen, maar dat is...
Nee, zelfs het woord co-housing hebben we niet teruggevonden in de bouwcode. Men spreekt daar over co-living.
Ah.
En als men dat dan gaat uitvlooien wat men daarmee bedoelt, dan bedoelt men dat daar gezinnen in één living gebruik maken. Dat gaat dus over mensen die hun grootouders in huis houden of die een zorgfunctie voor iemand.
Ah, dat is kangeroewonen.
Ja, dan noemen we dat het moderne kangeroewonen, maar het co-housing is nergens. Nergens wordt erover gesproken. En je zou dat kunnen omzeilen als koper van een gebouw. Stel dat je met een aantal gezinnen een groot gebouw koopt, dan ga je natuurlijk voor die bouwcode, daar ga je voor moeten staan, daar moet je langs, dat zijn wetten waar je moet aan gaan voldoen. Dan zie je dat daar een heel aantal dingen zijn, dat het herbestemmen van een nieuwe functie van vier gezinswoningen tot één, ja wat, co-housing functie staat er niet. Ja, ga je dan samen met z'n allen huwen, wat ook allemaal niet mogelijk is, hoe ga je dat juridisch oplossen om van vier woningen nu een co-housing project te maken? Je bent sowieso verplicht per gezin, ja, van 1,4 auto's of zo, ja, inpandig te, ja, gaan zetten. Die mensen juist, die willen geen zeven autoparkeerplaatsen onderaan hun vier gezinswoningen zetten. Die willen gewoon juist die gelijkvloers collectief gebruiken, samen gebruiken, ja, spelen, kinderen, bureau, kantoor, gezamenlijk keuken. En ja, onmogelijk. De bouwcode verhindert dit.
Mm-hmm. Zijn jullie eventueel van plan om ook een referendum op te starten? Er is een tijd geleden in Gent zo'n referendum geweest, waarbij aan de burgers een aantal vragen werd gesteld. Onder andere, mag de stad vastgoed dat, ja, van de gemeenschap is privatiseren?
Dat is zeker nog niet ter sprake. En ik vermoed ook dat dat niet onze taak is. Ik vind het zeer raar dat ook de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van dit soort dossiers dan in de handen wordt gelegd van burgers. Ik vind het de verdomde plicht van politici om dat op te nemen. En dat de oppositie dat doet, dat begrijp ik. Dat zal op dit moment ook zeer sterk gebeuren. En ik hoop dat die dat ook keihard blijven voor die oppositie. Maar de verantwoordelijkheid van beslissingen ligt bij het beleid. En ik denk dat er binnen het Schepencollege, hoop ik toch een aantal mensen, slim, nuchter en menselijk genoeg zijn om dit soort bouwcodes toch wel eens kritisch te bekijken en te beseffen dat als het kabinet van stadsontwikkeling een vrijgeleide geeft aan investeerders, dat zij, de andere kabinetten die het sociale zaken en sociale woning hebben, dat zij daar de dupe van gaan worden. Mm-hmm. Dus dat die mensen in godsnaam eens hun kop boven het maaiveld steken. Ik hoop ook op academici dat zij veel meer wat er nu aan het gebeuren is vanuit hun kennis en know-how aankaarten. Wij krijgen slecht toegang tot pers, maar die mensen die zie ik altijd te pas en te onpas gewoon opiniestukken schrijven. Dan denk ik, ja, schrijven ze een opiniestuk wat jullie denken van wat er nu in Antwerpen aan het gebeuren is, opdat er binnen 20 jaar door onze kinderen niet moet gezegd worden, oh, toen mocht dat allemaal, kijk eens wat er van gebeurt, kijk eens wat er van geworden is.
Mm-hmm. U had het in het begin over dat wetboek. Ja. Dat is dat op Vlaams niveau, was dat?
Ja, dat is ooit stedenbouw, Vlaams niveau, heeft fondsen vrijgemaakt om een stedelijk witboek te schrijven. Dat stedelijk witboek is in die tijd ook door burgerbewegingen heel sterk meegeschreven. Die hebben dus wel de openheid gelaten om dat soort visieteksten voor een nieuwe dynamische rasterstad uit te schrijven. We hebben toen in de tijd dat stedelijk witboek samengevat, ook aan alle politici bezorgd. We hebben van niemand toen een antwoord gekregen.
En is dat iets dus dat een overheidsinitiatief is eigenlijk?
Ja, dat is een overheidsinitiatief.
En wanneer was dat?
Ik denk dat 20 jaar geleden moet zijn.
Ja, dus rond iets na 2000 dan.
Ja.
Ja. En wat staat er dan eigenlijk op hoog niveau dan in dat nu helemaal niet gevolgd wordt?
Daar staat bijvoorbeeld in dat een stedelijke ontwikkeling alleen kan degelijk uitgevoerd worden als het gedragen wordt door zijn doelgroep, door zijn bewoners, zijn winkeliers, zijn investeerders. Want ik ben niet tegen investeerders, niemand van ons is tegen projectontwikkelaars. Iedereen heeft het recht om zijn verdiensten waar te maken, maar al die groepen moeten gewoon een win-win creëren en niet de ene ten koste van de andere. En in het stedelijk witboek staat dat heel, heel sterk hoe er in de toekomst met mobiliteit, met het samengebruiken van de openbare ruimte, de common good, zodat die verdeeld kunnen worden.
Overleg vooral dus?
Ja, dat vooral vanuit overleg moet gebeuren.
En het argument is natuurlijk, ja, er moeten investeerders aangetrokken worden, want de bevolking stijgt nog altijd in Antwerpen. Mm. Ja, dus dat is dan een argument. Ze zullen zeggen, maar ja, jullie werpen alleen maar beperkingen op voor investeerders. Want dus ja, we hebben wel dat geld nodig. Die projecten zijn wel nodig, anders kunnen we de mensen... De prijzen zijn al hoog genoeg, meneer. Voilà, dus wat is jullie respons daarop dan?
Als ik de bouwcode nu eens gewoon helemaal anders zou schrijven en in plaats van de harmonieregel gewoon in de vuilbak te gooien en tussen huizen van 1 of 2 hoogder van 8 of 9 hoog te laten zitten, door iemand die geld heeft, want zonder geld zet je geen 8 hoog. Ja. Als je nou al die mensen eens de toelating geeft van probleemloos 1 hoog erop te zetten. Niet de 3-meter regel, maar gewoon iedereen vanaf nu mag 1 verdiep hoger opzetten. Kun je 40.000 woningen creëren die niet duur hoeven te zijn. En dan kunnen de eigenaars van die kleine woningen ook met een kleine investering, want het huis staat er voor 80%, er een verdiep opzetten. Mm-hmm. En dan kun je ook mensen aantrekken en van die verdiepen kun je ook mooie zaken maken. En als stad de openbare ruimte in orde brengt, de binnenblokken, de pleinen, het pleinplan zoals het nu voor ligt door Straten-Generaal implementeert in de bouwcode, zodanig dat die mobiliteit op een veilige manier gebeurt, openbaar vervoer, deelauto's, allemaal gewoon veel meer promoot, verplicht via die bouwcode, want het is en het blijft 2 teksten, dan gaan er mensen die wel financieel begoed zijn, ook met alle plezier en heel graag in die wijken komen wonen, die cultureel verschillend zijn, waar winkels zijn, waar openbaar vervoer is, waar kleuterscholen zijn. Ja. Maar nu de regel van 350 vierkante meter gaan inschrijven in die bouwcode, ik weet niet of je beseft wat 350 vierkante meter is voor één gezin. Dat zijn drie bouwlagen van 100, meer dan 100 vierkante meter.
Maar je punt is eigenlijk, enerzijds moet alles vrijer en moet alles meer kunnen, maar anderzijds zitten er dan toch weer beperkingen in, waardoor bepaalde zaken niet kunnen.
Niet kunnen, maar zulke dingen moeten gewoon overlegd worden en vanuit een visie, vanuit een behoefteplan worden bekeken. Als er een behoefteplan is van mensen met wat meer kapitaalkracht naar Antwerpen te brengen, dan is de keuze hier gemaakt om enkelingen naar hier te trekken die gigantisch veel geld hebben en grote projecten op touw zetten. Maar er is niet gedacht aan de gewone kleine arbeider of de verdiener of de tweegezinsverdiener die dan wel via een bank of via eigen kapitaal of via ouders hun pand kunnen in orde brengen en daar een verdiep op zetten om dat bijvoorbeeld te kunnen verhuren. Dat mag allemaal niet meer.
Ik heb nog één laatste vraag, want u had het over water, de waterbeheersing binnen de bouwcode, dat er eigenlijk geen sprake meer van is, maar er is ook een waterplan en zo, dus je hebt een andere bevoegdheid, misschien is dat een ander schepen die dan over waterplan, dat was Marinauer eigenlijk mij in de tijd die dat nog voorgesteld heeft. Dus is dat dan is dat niet afgestemd?
Ik heb iemand in de Roma horen praten die betaald werd door de overheid om als milieudeskundige hier te gaan werken. Een mevrouw, ik ben haar naam vergeten. En volgens mij is die gewoon helemaal niet betrokken in de bouwcode. Mm-hmm. Dus je ziet hoe dat die dingen toch van elkaar verzeld gaan.
Dus zou het kunnen zijn dat er dus dingen in de bouwcode staan die compleet geconnecteerd zijn van het waterplan van hetzelfde stadsbestuur?
Het gaat zelfs veel verder. Stad Antwerpen heeft een strategisch ruimteplan Antwerpen opgemaakt. En dat is op zich is dat een visie. We hebben die ook gelezen. Een visie van hoe ziet de stad er naar de toekomst uit. Onderaan in die dat strategisch ruimteplan Antwerpen staat onderaan. Dit plan kan alleen gerealiseerd worden door, en het voornaamste punt daarin is bijvoorbeeld de nieuwe bouwcode. Nu, het openbaar onderzoek naar dat strategisch ruimteplan Antwerpen is gelijktijdig gelopen met het openbaar onderzoek van de bouwcode. Nu, ik kan begot niet snappen dat aan mij als burger wordt gevraagd om opmerkingen te geven op een nieuwe bouwcode. Mijn eerste reactie is dat een invulling van een strategisch ruimteplan Antwerpen, maar dat strategisch ruimteplan Antwerpen is gewoon geen goedgekeurd plan. Mm-hmm. Dus ik vind het zelfs heel handig schaakgespeeld vanuit het college om mensen een stuk buitenspel te zetten. Ik kan de bouwcode niet aftoetsen aan welke visie heeft dit college.
Ja.
Want die visie is zelfs nog altijd in openbaar onderzoek. Die is later afgesloten dan de invulling van de visie, dan de bouwcode.
U zegt daar college, maar daar zitten ook de socialisten in principe. Ja, en natuurlijk, allemaal zegt, die visie is vooral dus het neoliberalisme van N-VA, dan dat is dus duidelijk met Rob van der Velde, dat er begonnen is. En enige ja, respons of wat dan ook, of standpunt of wat dan ook, bijsturing vanuit vooruit?
Ik heb alleen gelezen dat Tom Meeuws van de SPA een maand of 8 geleden laaiend enthousiast was over het ontwerp van die bouwcode die er toen voor lag, als zijnde een nieuw milieuplan. Maar ik hoop dat hij nu luistert naar dit gesprek, leest wat er is opgestuurd, wat er nu aan het rondgaan is, die analyses ook ten gronde doorneemt en beseft dat nu de ene kabinetten nu een boom aan het planten zijn, waar de rijpe vruchten aan gaan hangen voor mensen die lang genoeg zijn, maar waar de andere vruchten op de grond gaan vallen en dat SPA met de bevoegdheden die ze nu hebben en waarschijnlijk in de toekomst zullen blijven hebben, als ze mee kunnen besturen, dat zij de rotte appels op de grond zullen moeten bijeenrapen en hopen dat die nog te herstellen zijn. Het is heel raar, het is gewoon men probeert in het college waarschijnlijk een evenwicht te vinden in een soort van, ik moei me niet met uw dossiers en jij moeit me niet met onze dossiers. Maar het is wel zo dat de ene nu de lusten dragen en de andere de lasten krijgen.
Je bedoelt dus de bevoegdheden van Meeuw zelf, die worden bezwaard door het beleid van de collega's?
Die worden bezwaard door dit bouwcomplex. Okay. Onwaarschijnlijk. Ik hoop dat die mensen erbij stilstaan en dat ook heel dat netwerk rond sociaal wonen en rond armoedebestrijding, dat die hun kop uitsteken.
Dan moeten we die misschien ook eens om een reactie vragen, hè?
Ja.
Oké. Okay. Dat is al een punt voor een volgende keer. Oké, we gaan nu toch wel, denk ik, echt moeten afsluiten. Bedankt Anton de Haan en Dirk Leenaerts voor jullie tijd op deze zaterdag. En tot bij gelegenheid. Hè.